Ja, ja, ja. De amateurs. De wielerspecial met een van Nederlands meest succesvolle wielrenner. Mr. Prodent, de eeuwige glimlach, de blonde tulp, de adelaar van de Prinsenduin. Boogie, oftewel Michael Bogert.
Yes, yes, mannen. Daar zijn we weer. Hele speciale aflevering deze keer. We zitten in België met de vaste gasten Titus, Frans, Seb en ikzelf Vincent. Maar ook een speciale gast deze week voor de wielerspecial. Michael Bogert. Ja, ja. Eigenlijk geen introductie nodig natuurlijk, maar... Hè. Twee keer Amstel Gold gewonnen.
Eén keer.
Ja, ga gelijk de miskeer. Ja. Twee etappes in de Tour.
Dat wel, ja.
Twee etappes in de Tour. En ook een keertje zelfs 50 geworden in de Tour.
Dat klopt.
Welkom, Michael. Ja, echt top dat je er bent. En,
ja, we gaan dichtbij, hè, voor mij.
Ja, dichtbij. Ja, in België. Dus dat is top. We hebben ook nog iets leuks voor je meegenomen.
Een bossenbol.
De bossenbol, hè? Ja,
ja, uit de bos. Dan gooi ik gelijk het eerste verhaal erin. Vroeger had ik altijd voor grote wedstrijden altijd een bossenbol.
Echt?
Ja, traditie in Den Haag. Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. In Den Haag had je bakkerij van Bohemen. Ik vergeet die naam nooit. En die verkocht op vrijdags bossenbollen voor een gulden.
1 gulden?
Ja. En dan ging mijn moeder altijd bossenbollen halen. En ik won een keer een wedstrijd met een bossenbol in mijn mik.
Echt?
Dus ja, dan blijft dat natuurlijk een soortement traditie. Dus bossenbol is aan mij wel goed besteed. Ja. En ik moet morgen moet ik halve marathon lopen, dus ik moet presteren morgen. Ja. Dus dan moet ik vanavond een bossenbol.
Vanavond, ja, morgenochtend.
Ja, dit komt misschien dan nog een paar keer omhoog. Dus ja,
Moet je er geen aan je zoon geven, want dan loopt hij weer eruit.
Dan loopt hij me eraf waarschijnlijk. Ja. Nee, die klets ik zelf lekker naar binnen. Komt helemaal goed. Mooi. Dank je.
Goed. Gaan we nu ook over wielrennen hebben, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, wat maakt voor jou wielrennen nou zo mooi, bijzonder? Wat is voor jou echt het mooiste aan het wielrennen?
Goh, ja, ik denk dat het voor mij was het altijd de ultieme sport. Sowieso denk ik dat het sowieso een van de zwaarste, maar wellicht de zwaarste sport is. Kijk, met zwemmen, dan spring je in het water, je tikt aan, je zwemt weer terug. Schaatsen, altijd hetzelfde rondje. En dan klagen ze nog af en toe. Nee. Met de luchtdruk en weet ik wat. En wielrennen is heel onvoorspelbaar. Dat is, je hebt zoveel invloeden van buitenaf waar jij zelf geen vat op kan krijgen of hebt. Ja. En de valpartijen, lekke banden, iemand die een kwak geeft. Noem maar op. Dus dat maakt het, de weersomstandigheden, het parcours, het publiek wat altijd dichterop staat. Ja, dat maakt het voor mij de ultieme sport om te beoefenen.
Ja, snap ik. Mooi. Mannen, jullie?
Ja, voor mij is het eigenlijk een beetje het nostalgische en het mooie onder sport is voor mij dat toen ik klein was, kwam op een gegeven moment richting de grote etappes. De Tour dan als grootste voorbeeld, kwam op een gegeven moment in de krant, kwamen alle ploegen met nummers en namen werden bekend. En die twee bladzijden werden altijd uit de krant gehaald. En dan tijdens de gehele Tour zat ik te kijken wie dan waar reed. En was ik een soort van zo in de gaten aan het houden. Nou, tegenwoordig helpt televisie daar veel meer bij. Zie je het allemaal in beeld en weet ik veel wat. Maar zo leerde ik eigenlijk stuk voor stuk alle renners kijken. Of kennen, bedoel ik. En als we op vakantie waren in Frankrijk en we moesten naar de supermarkt waar we dan niet heen wilden, dan sprongen we snel naar zo'n ruimte of zo'n onderdeel van die supermarkten waar dan overal tv's staan. En gingen we daar de Tour kijken. Of dan was er net ergens wifi daar te vinden. En gingen we checken. Dus zo is voor mij wielrennen ontstaan. En volg ik nog steeds op de voet met veel plezier.
Nostalgie.
Ja, het is echt dat gevoel om altijd weer in die koersen te duiken. En dan,
mooi. Mooi. Titus?
Ja, voor mij... is het gewoon wat Michael zegt, die zwaarte van het wielrennen. Dat je dus naar zo'n wielrenner kijkt en je ziet hem gewoon helemaal kapot gaan. En dat hij dan alsnog wegspringt en je gaat gewoon helemaal gek voor de tv, met wie je ook bent. En dan zeg je, ga alsjeblieft mee. Je wil gewoon eigenlijk die renner omhoog schreeuwen. Vaak langs het publiek zie je ook die intense meebelevenis van iedereen langs de kant. En ik denk dat jij dat ook wel, als je op zo'n berg rijdt, ja, superveel energie geeft als je zo'n berg op rijdt en iemand naast je zit gewoon mee te rennen en te schreeuwen. Of
absoluut, ja. Niet
of had je er een scheidhekel aan als iemand...
Nee, het is wel mooi. Weet je, dat maakt het wielrennen ook zo mooi dat het zo aanraakbaar is. En dat daar droom je eigenlijk als kleine jongen, droomde ik daarvan om ooit een berg op te rijden. Het liefst aan de Alpe d'Huez, een berg op te rijden en dat ze naast je rennen. Maar soms kan het ook wel eens heel vervelend zijn als je niet zo lekker gaat. Als je een beetje geparkeerd staat en er komt zo'n zo'n grapje als naast je lopen, dan kan het wel eens
irritant zijn.
Irritant zijn, omdat je zit af te zien. Nou, als je zelf sport doet, dan weet je wel, als je diep aan het gaan bent, dat je weinig kan hebben. En maar over het algemeen heb ik alleen maar positieve ervaringen mee met mensen die meerennen.
Hoe zit dat dan? Want ik zit zelf altijd, probeer ik me dan te verbeelden in zo'n wielrenner. En dan zit ik zelf altijd, oké, als ik daar nu zou zitten, zou ik denken aan iedereen die achter de tv zit te kijken en die zit te schreeuwen. En, of helpt dat totaal niet? Of hoe ben je daarmee bezig? Of?
Ik was daar wel mee bezig. Ik weet ook wel van ex-collega's van mij die er niet mee bezig waren. Maar ik had altijd wel zoiets van, omdat ik zelf als kind ook zo was. Ik was altijd die koers echt aan het beleven. Dus ja, dan als ik in een finale wel eens kwam, echt diep in de finale dacht ik er niet meer aan, want dan was je met de koers bezig. Maar bijvoorbeeld toen ik La Plagne won, was ik op een gegeven moment wel Madeleine aan het denken van, mijn ouders zullen nu wel een beetje gek worden. En hoe zou dat nu in Nederland zijn? Ik wel zo aan het bedenken. Dat flitst dan wel even door je hoofd, maar je kan daar natuurlijk niet de hele tijd mee bezig zijn, want dat zou je afleiden van het ding waar je mee bezig bent, zeg maar.
Het winnen van koers uiteindelijk.
Ja. Mooi. Frans, je hebt ook nog wel wat...
Ik heb nog een kleine, ik wil niet zeggen break, maar even voordat we overgaan, even tussen het wielrennen door. We hebben voor deze aflevering ook een hele mooie sponsor weten te vinden. Ecoy. Die bieden ons een prachtige helm en wielerbril aan. Die mogen wij onder de luisteraars... verloten. Nou, nadere informatie daarover kunnen jullie op onze Instagram @deamateurspodcast vinden. Maar dat even tussendoor. Dus ga dat vooral bekijken en probeer die bril /helm te bemachtigen.
Yes, helemaal goed. Gaan we door naar het volgende stukje. Want het wielerseizoen is eigenlijk, het is al begonnen natuurlijk. Daar gaan we een beetje op in. Gaan we een beetje wat dingen behandelen. Titus, neem ons mee in de start van het wielerseizoen.
Ja, dus dit is een grote voorbeschouwing tot het voorjaar van het wielrennen. En heb je natuurlijk monumenten, klassiekers en later komen ook de grote rondes. In deze podcast wil ik het voornamelijk gaan hebben over de klassiekers en de monumenten. Dus gelijk aan jou, Michael, de vraag. Wat maakt een eendagskoers, dus een klassieker of een monument, zo mooi?
Nou, sowieso de naam, de historie. Je hebt 5 monumenten. Beginnen met de Milaan San Remo, Vlaanderen, Roubaix, Luik. En dan op het einde van het jaar nog Lombardije. Amstel reken ik daar eigenlijk ook wel bij, omdat dat... ik heb hem gewonnen.
Moet je die gewonnen hebben? En een aantal keer tweede zag ik ook.
Ja, 5 keer geloof ik. Vier keer weet ik veel.
Ja, waar ging dat mis?
Ja, eentje was beter. Ja, maar de zo'n monument, dat is, weet je, dat is het ultieme. Je hebt met die 5 of die 6 klassiekers plus het wereldkampioenschap op de weg. Dat zijn koersen van 260, 270 kilometer. Dat is al bijzonder. Je zit de hele dag op de fiets. En het zijn extreem zware wedstrijden qua parcours ook. Dus dat is echt voor de... Ja, klinkt een beetje denigerend misschien of raar, maar dat is echt voor de kerels, voor de bonken, het is niet voor halve. Het is je moet wel een beetje inhoud hebben om zo'n wedstrijd tot een goed eind te brengen, omdat je heel de dag ermee bezig bent. Dus dat trok mij altijd heel erg aan en dat denk ik ook voor de meeste renners. Als wielrenner, startend wielrenner, wil je en Tour de France rijden en je wil gewoon scoren in die monumenten. Dat is het gewoon. Ja, dat is gewoon de naam, de historie van die wedstrijden. En dat is natuurlijk altijd grote mannen die koers winnen. Dus dat spreekt aan.
Het is dus niet echt te vergelijken met een tour-etappe, een sprint-etappe of een heuvel-etappe in de tour qua intensiviteit.
Nee. Je gaat in een tourrit wel eens net zo diep. Alleen, daar bord je natuurlijk een beetje af. Hè. Als jij 2,5 week aan het koersen bent, je hebt dan ineens een hele zware bergrit. Ja, dan ben je minder goed als dat je bijvoorbeeld 3 dagen bent uitgerust voor zo'n monument. Grote klassieker, daar is niveau nog hoger alleen in zo'n tour. Dat is de totaal andere tak van sport. Ja. Eendagskoersen en etappekoersen van 3 weken. Daar heb je ook nog etappekoersen van een week. ja, dat is ook weer iets anders. En dan heb je nog koersen van 180 kilometer, 200 kilometer. Je hebt altijd een gouden regel in het wielrennen van... wij kunnen allemaal renners benoemen van dat zijn 200 kilometer mannen. Okay. Die kunnen, het is zo raar, dat kan ik niet uitleggen, maar je hebt dat of je hebt dat niet. Dus haast niet te trainen, maar je hebt renners die kunnen gewoon nooit van het leven, hoe hard ze ook trainen, kunnen ze koersen van 250 plus kilometer aan. Dat is gewoon, daar word je mee geboren of niet. En dat is een totaal andere tak van sport. Je ziet ook hele andere renners vaak naar voren komen in een monument.
En ik heb het idee dat bij die monumenten ook altijd een beetje de macho's en zo, de echt grote meneren, het uitmaken. Dat komt misschien ook voort uit dat ze veel winnen en dat ze, het geeft veel status. Maar ben je dan ook van tevoren, klap je er dan vol in? Of denk je dan, word je er juist een beetje angstig van? Of hoe kijken andere renners naar elkaar op? Verschilt dat ook weer per persoon?
Nou, je weet natuurlijk in de koers zelf weet je wie je grote concurrent zijn. Dat weet je van elkaar. Welke ploegen gaan het uitmaken? En natuurlijk probeer je daar een bepaalde strategie op los te laten. En denk van oké, zo ga ik deze koers winnen. Nou ja, vaak lukt dat niet. In mijn tijd was het zo dat wij nu tegenwoordig in het hedendaagse wielrennen zie je nog best wel dat ze vaak vroeg ten aanval trekken. Ja. In mijn tijd was het wat meer afwachtend. Keken de grote mannen naar elkaar en wachten vaak tot een punt. Oké, daar weten we, dat is het zwaarste punt van de koers. Daar zal het wel ontploffen. En tegenwoordig zie je meer dat ze proberen te verrassen door een andere tactiek toe te passen. En dat gaat in golfbewegingen. Is dat, ik heb nog meegemaakt dat we ook vroeg ten aanval trokken, maar ik heb ook meegemaakt dat we echt tot het allerlaatst wachten. Dus ja, dat zal je nu binnenkort, denk ik, over een jaar of twee ook wel weer gaan zien, dat ze weer langer gaan wachten. Ja. Omdat je nu al weet van de pool, Pogacar, die zijn renners die vroeg gaan.
Ja,
daar gaan anderen zich op aanpassen. Dus moeten die mannen zich ook weer gaan aanpassen en krijgen weer andere strategieën.
En Michael, als je kijkt naar je eigen carrière, welke etappe dan of koers... niet zeg maar als koers van zichzelf, maar losse rit die jij gereden hebt. Kijk jij op terug als de meest zware koers die jij hebt gereden?
Goh, ik heb er een paar. Sowieso La Plagne natuurlijk die ik won. Ja, dat was wel bijzonder, maar ja, dat was in een tour dan. Maar ja, dat is de koninginnenrit. Alleen voorop solo. Ja. Dat,
mooi, ik kan bijna niet.
Mij het allerhoogst haalbare. Ja, de Tour winnen, dat zat er niet in voor mij. Nou ja, als je dan of wereldkampioen kan worden, of je kan de koninginnenrit in de Tour winnen, dat is voor mij een beetje vergelijkbaar. Daar heb ik ook mijn naam meegemaakt met die dag.
Ja.
Dus dat was, en dat was ook inhoudelijk, denk ik, mijn grootste prestatie ooit. Want ik kwam over de streep en dacht, dit ga ik dus even never nooit meer doen. Nee. Dat deed echt zeer op het einde.
Ja, dat snap ik.
Maar mijn beste dagen ooit op de fiets heb ik gehad in Luik, Bastenaken-Luik in 99 en in 2004. Dat ik echt in 99 slecht weer ook, zware omstandigheden. 2004 reed ik vlak voor beslissende beklimming met twee wielen kapot. Moest ik terugkomen, kon ik nog eens gaan en werd ik net tweede. Dus dat was echt zo'n dag dat je alles kan.
Ja,
je hebt wel eens van die dagen dat je of gaat hardlopen, of gaat fietsen, of gaat zwemmen, of gaat hockeyen, weet ik veel. Ik weet niet hoe dat voelt met hockey. Of je wel eens zo'n dag hebt dat je denkt van...
Ik hoop dat die ooit nog komt.
Misschien die bal voor je gevoel aan je hockeystick geplakt zit, dat je er alles mee kan.
Ja,
ik kan me zomaar iets bij voorstellen.
Ja.
En dat had ik die dag in Luik in 2004, maar ook een hele topdag voor mij was, en die ging dan helaas ook fout, was wereldkampioenschap in eigen land in 98. In Valkenburg, dat ik 5 kilometer voor de finish lekker reed. En in de kopgroep zat. En daar waren echt beestachtige omstandigheden ook. Het was heel koud, veel regen, wind, ellende. Echt een heroïsche dag.
Ja.
En dat was ook wel een... Voor mijn gevoel ging die dag ook... Ik ben gestart en gefinished. Weet je, echt, dat was echt... als je over een soort trance hebt, tunnel... Ja. Dan was het die dag dat ik echt volledig van de wereld was. En
soms ben je ook echt kilometers aan het aftellen.
Die dag niet, dan in één keer ben je er. Weet je, zit je zo gefocust. Maar je hebt ook van die dagen dat je niet vooruit komt. Ja, dan zit je te vloeken en te schelden.
Ken ik zelf vooral, ja.
Ja, maar wij ook.
Een week in Frankrijk gefietst en dan...
Nee, maar dat heb je natuurlijk... Dat is de kutterij van wielrennen. Is dat, dat je veel meer verliest dan dat je wint. En dat je... in zo'n tour ook. Dat is 3 weken. Nou, je bent nooit 3 weken top. Je hebt ook... Je hebt gewoon echt slechte dagen. En dan is het gewoon harken naar de finish. En dan moet je dat verbloemen. En dan zit je te schelden. En dan val je nog eens een keer erbij. Dus ja, dat bergop rijden, ja, dat, nou ja, als je dat zelf hebt gedaan, dan weet je wel, dat is gewoon niks aan. Ja. Je, niemand vindt dat leuk. Kan ik me niet voorstellen dat iemand dat leuk vindt.
Ik vind het leuk, maar dat komt omdat ik niet denk ik drie dagen of een hele tour achter elkaar bergop fiets. En dan als het dan een keer, nou, in Nederland fiets je altijd vlak de Amstel Gold of een keer door Frankrijk, is het even voor mij wat anders. Als ik wat moe ben, dan ga ik gewoon wat tandjes lichter en dan geniet ik van een omgeving. Ja, ben ik niet prestatiegewijs omhoog aan het fietsen. Dus dat is wel een andere beleving, denk ik, van bergop dan
wat jij gewend bent. Ja, ik kan niet rustig een berg oprijden.
Nee, precies.
Aan mij is het sowieso allemaal niet besteed. Ieder zo zijn ding. Titus, pak jij hem verderop bij de monumenten, klassiekers. Wat gaat er allemaal aankomen de aankomende tijd?
Ja. We willen ook even kort de monumenten allemaal doornemen. Nou, volgende week hebben we al Milaan-San Remo. Maar even, ze zijn alle vijf al benoemd. En laten we de Amstel Gold Race ook even meenemen. Wat is voor jou de mooiste, de zwaarste? En wat verwacht je dit seizoen?
Ik verwacht er weer een strijd tussen een beetje de usual suspects. Dus Van der Poel, Van Aert, Pogacar, die ook alweer goed is. Pedersen, die dit voorjaar heel goed vertrokken is. Die gaat dan in andere klassiekers goed zijn. Van der Poel, die ga je ook nog wel zien in Amstel en wellicht Luik. Laten we het hopen. Van Aert misschien in Amstel. Dus dan... je moet altijd een beetje onderscheid maken tussen Vlaanderen, Roubaix en de Waalsklassiekers. Ja. En de Waalsklassiekers zit Amsterdam ook bij. Het is weer een andere groep renners die daar komt.
Maar wat is daar dan een beetje het verschil tussen?
Het parcours.
Dus de ene is net wat vlakker waar...
Ja, je hebt Vlaanderen en Roubaix, Kasseien. Ja. Daar moet je wat grover zijn, grover gebouwd zijn. Alhoewel Pogacar ook niet de zwaarste is. Lekker meedeed. Maar en het is ook de tijd, hè. Het is best wel lang als jij Milaan-San Remo goed wil zijn, Vlaanderen, Roubaix en dan ook nog Amstel-Luik mee wil pakken. Om top te zijn, dat lukt niet.
Nee.
Dus moet je vaak een beetje daar in een keuze maken. Nogmaals, een ander type renner. Meer de klimmers komen meer aan tot hun recht in de Waalse klassiekers. Dus daar zit een beetje verschil tussen. En wat voor mij dan de mooiste is Luik. Dat vind ik de zwaarste eendagskoers die er is. Die sprak mij altijd wel aan. Amstel ook, omdat je in eigen land rijdt.
Ja.
Is heel gezellig, die koers. Heel veel volk langs de kant. Het is altijd draaien, keren. Maar Luik heeft echt die uitstraling van... is ook de oudste klassieker die er bestaat. Dus die heeft ook echt die uitstraling, vind ik.
Oké, en Wout van Aert, laten we daar heel even over hebben. Die wil heel graag de Ronde van Vlaanderen winnen. Vlaming. Hij heeft nog nooit gewonnen. Volgens mij wint Van der Poel of Pogacar hem vaak. Wat verwacht je daarvan? Want Pogacar die wil eigenlijk alles rijden dit jaar, heb ik het idee.
Niet alles, alles. Hij rijdt Vlaanderen dus niet, volgens mij, Pogacar.
Nee, ze rijden geen één keer volgens mij met z'n drie met elkaar. Dat is enorm jammer.
Maar Van Aert, die heeft Vlaanderen nog niet gewonnen. Van der Poel inmiddels al twee keer. En Van Aert komt er altijd net even iets tekort. En die wil dit jaar echt alles erop gezet om in Vlaanderen goed te zijn. Slaat San Remo over, slaat nu Tirreno Parijs-Nice over. Dus die rijdt alleen in aanloop naar Vlaanderen nog een wedstrijd.
Maar heeft dat echt zin? Of is dat?
Dat heeft wel zin, ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat ze bij de ploeg wel weten waar ze mee bezig zijn. Ja. Er kan op meerdere vlakken kan dat goed uitpakken. Daar wil ik niet altijd technisch gaan worden, maar dat kan goed uitpakken. Ja. Ik denk dat we een hele goede Van Aert gaan zien in Vlaanderen en of Roubaix. Maar meestal als je in Vlaanderen goed bent, dan ben je in Roubaix ook wel goed.
Ja, nee, dat loopt wel door. Dus die dubbel zit er misschien zelfs ook wel in.
Ja, het is het verleden vaker gedaan, hè, door Bonen, Cancellara, Van Petegem in mijn tijd, die en Vlaanderen en Roubaix wonnen. Omdat dat is het voordeel van die grote koersen. Daartussendoor hoef je niks meer te doen. Weet je, als je zondags koerst 260 kilometer, dan kun je de rest van de week gewoon op je bed gaan liggen.
Ja.
En zondags weer koersen. Weet je vorm ben je niet kwijt in een week. En dat is ook makkelijk aan die hele klassieke periode. Dat je eigenlijk nu het werk doet. En dan in april alleen maar die wedstrijd.
Alleen maar rusten en op zondag.
Ja, uit je kop.
En is op zo'n dag als je voorbereidt. De dag zelf, zeg maar, of misschien de dag daarvoor. Is het in de ploeg dan dat je ook merkt van veel gespannen kopjes? Of is het best wel ontspannen en worden er nog grappen gemaakt?
Is dat allemaal een beetje nep?
Verschilt het per renner? Want als ik een beetje goed ben geïnformeerd, ben je wel gewoon gezellige sfeermaker binnen zo'n team. En ben je dan ook voor zo'n wedstrijd nog juist daarmee bezig en niet echt zeg maar zo gefocust op de wedstrijd? Of is het dan echt die dag ervoor dat iedereen gewoon zijn ding aan het doen is, je niet elkaar lastig valt? Hoe is zo'n sfeer zeg maar voor zo'n grote wedstrijd? Omdat het ook echt een moment is waar je maar één dag zeg maar het moet laten zien. Ten opzichte van misschien een koers of een tour, zeg maar, waarbij je veel meer dagen op rij prestaties moet leveren. Ik kan me voorstellen dat daar meer een ontspannen sfeer door de dingen heen is.
Ja, je hebt alles staat eigenlijk met de vorm van de kopman. Als de kopman oké is en die voelt zich goed, dan is de sfeer ook goed vaak aan tafel. Maar nu gaan ze veel eerder op hotel. Wij gingen pas, als ik zondags Amstel had, kwam ik pas zaterdagmiddag aan in het hotel. Ja. Dus eigenlijk mijn hele voorbereiding deed ik gewoon lekker thuis. En dat dus dan kom je die renners en heb je het werk gedaan en ben je wel redelijk, je bent wel gespannen, maar tegelijkertijd heb je die wel die mentale rust. Dus ben je wel wat. Je ziet vaak een renner die goed is, die is ook uitgelaten, die sfeermaker. Dus dan eigenlijk over het algemeen, als ik erop terugkijk, was de sfeer eigenlijk aan tafel altijd wel oké in die grote eendagswedstrijden. In een tour daarentegen, als het niet loopt met de ploeg, dan kan de sfeer wel eens beneden peil zijn.
Ja,
dan
dat hebben we gezien in die docu's van Jumbo Visma, waar Tom Dumoulin en
en dan word je heel kribbig, hè? Dan kan je kribbig worden op het eten, dat het eten niet op tijd is, dat je een kuthotel hebt.
Was jij de persoon die ook daar inderdaad aan de hand van prestatie vaak ook een beetje dat daarmee eigenlijk je gemoedstoestand binnen de ploeg reflecteerde? Of was het voor jou misschien altijd een beetje hetzelfde?
Nee, ik heb ook wel mindere tijden gekend. Dat ik mezelf niet zo lekker voelde of te veel druk had.
Ja.
Dat heb je ook wel eens, hè? Dat je heel veel druk van buitenaf hebt. En dat je voelt dat alles op jou rust. Ja, als dan bijvoorbeeld het eten te laat komt, het is niet zo dat ik dan de serveerster aanviel. Maar ik kon wel daar iets van zeggen. Of ik kon wel een beetje kribbig reageren of snel naar boven gaan. Als ik goed was, bleef ik ook het aan tafel zitten. Weet je, dan ging ik nog even met personeel een wijntje drinken of zo. Weet je, dan die man had altijd wijn op tafel. En ik vond het fijn om een dag voor de wedstrijd een rood wijntje te drinken. Nou ja, dan ging ik even bij die
groot wijntje zitten. En een bossenbol was het.
Ja, later deed ik bossenbollen, deed ik niet meer.
Ah, okay.
Appeltaart werd het toen. Nou ja, dat is weer een heel ander verhaal. Als je ziet wat er naar binnen gaat, dag voor de wedstrijd aan eten, dan pas je niet op de tafel, zo wat.
Ja?
Dus en zeker in mijn tijd, nu is die voeding echt wel in het extreme doorgedreven. Ja. Maar in mijn tijd aten ze heel veel taart en gekkigheid en biefstukken en pasta. En
alles wat erin komt.
Alles.
Aandikken natuurlijk. Je verbrandt, ik weet niet hoeveel natuurlijk.
Ja,
op
je bent net een spons. Als je heel hard getraind hebt in die periode ervoor, dan ik trainde op de woensdag, deed ik altijd een soort training om mezelf helemaal leeg te rijden, dus dan zocht ik echt de hongerklop op.
Oké.
En dan kwam ik echt zo thuis, helemaal trillend. En dan, die dagen daarna was je gewoon een spons. Zeg maar. Ja. Dan kon je echt alles eten wat los vast zat. En dan kreeg je echt volle poten, dat je echt zo die tonus erop had, dat je dacht van, oké, nu zit ik goed. Dat voel je ook letterlijk van dat er meer power in zit. Dus ja, dat wij aten veel, maar om terug te komen op de sfeer, de als een renner goed is, dan was je altijd wel wat gemoedelijker en kon je dingen makkelijker hebben. En werd er gewoon wel gelachen aan tafel.
Is dat vergelijkbaar met ik vind altijd, wielrenners zeggen vaak van wielrennen is ook een teamsport. En de kopmannen zeggen, ja, we hebben iedereen nodig. Maar hoe echt is dat nou? Want ik kan me voorstellen, als jij een knecht bent, hangt een beetje vanaf wat voor een knecht. Als je Sepp Koes bent, snap ik echt wel dat je het goed voelt als Vingegaard de Tour wint. Maar als jij een knecht bent, een waterdrager of de achtste of negende man, ja, hoe blij ben je dan met een overwinning van, zeg maar, is dat echt dat teamgevoel of is dat ook allemaal een beetje gespeeld, wil ik niet zeggen, maar
ja, blij ben je met je. Dat is ook verschillend van persoon tot persoon. Je hebt renners die willen of die kunnen geen kopman zijn omdat ze die druk niet aan kunnen, maar die kunnen wel heel goed fietsen. Ik heb ze ook gekend. Echt wel jongens die zich heel comfortabel in die rol voelden, want die wisten gewoon van, geef mij die druk niet, want dan klap ik helemaal in.
Is Koes daar een voorbeeld van, denk je? Of?
Nou ja, die heeft Vuelta gewonnen, dus ja, die maar kan wel die druk aan, denk ik. Ja. Maar ik heb wel een hele tijd gedacht dat Koes zo'n renner was die het wel oké vond om op die manier te koersen. En dan kan je oprecht blij zijn met je kopman die wint. Ten eerste financieel word je er beter van. Dus
financieel, hoe werkt dat dan? Want staat dat dan in je contract of is dat de prijsgeld is best wel laag?
Ja, nou ja.
Krijg je daar dan een deel van? Of?
Alles wordt altijd gedeeld. Dus je hebt in de... Je hebt prijsgeld. Nee, in de Tour is dat best... Ja, het is niet hoog, maar niet zoals tennis. Maar het is wel oké.
Okay. Dus kan je er wel wat mee als je de Tour wint?
Ja, ik bedoel, als je de Tour wint heb je gelukkig 400.000 euro. Ja. Ja. En een ritje is 16.000 of 18.000 euro. Nou ja, dat is als je 5 ritjes wint, dat tikt wel aan natuurlijk. En dan heb de ploegen, die geven ook premies. Dus bijvoorbeeld als jij een toerrit wint, in mijn tijd kreeg je 100.000 euro nog van de ploeg.
Zo.
Dus dat, en dan kreeg de ploeg nog eens 100.000 euro. Dus dan werd
deelt iedereen mee
die,
ook.
Deelt de winnaar niet mee. Die geeft zijn deel, doet hij in de pot. Dus ja, dan kan het aardig oplopen. Hè? Dan kan je wel met een tonnetje of 3,5...
Ah, dan snap ik dat je redelijk blij vindt.
Dan kan je wel blij worden, ja.
Dan trap je nog wel even harder, zodat die man
ook dat? Wint, nee, maar dat moet natuurlijk wel... Jij doet dat niet voor de katse viool.
Nee, ja, 100%.
Ja. Dat is leuk en aardig. Maar je hebt ook renners, zeker tussen de kopmannen, semi-kopmannen. Daar is wel een soort rivaliteit.
Ja.
Van dat je niet altijd... Ik weet, toen ik La Plagne won, weet ik wel zeker dat er 2 renners niet heel blij waren bij mij in de ploeg. Die toch wel een beetje jaloezie hadden of... Ja, zoiets hadden van, voor mij hoeft dit niet.
Ja, je hebt ook wel eens een situatie gehad ook dat de kopman, dat het op een gegeven moment de vraag was of die nou sterker was dan de tweede man. Ik kan me herinneren, Bradley Wiggins geloof
ja,
ik.
Toen Froome en Wiggins. Ja.
Precies, toen was het ook van, hij rijdt alles voorop en als hij wil is hij weg. Maar,
nee, maar dat is lastig en dat is altijd een lijn waar je op balanceert. Van ga ik dit... ik heb het zelf ook meegemaakt, dat ik... aanviel op het moment dat een ploegmaat van mij op aansluiten stond. Ja, die dacht dat ik hem flikte. Ik had hem niet gezien. Weet je, maar dat kan helemaal verkeerd uitpakken.
Ja, binnen de hele ploeg.
Ja, tuurlijk.
Maar niet dat je zelf ook wel eens dacht van... Oké, ik ben nu misschien niet de kopman of moet mijn moment pakken. Logischerwijs kan ik me voorstellen dat je soms ook denkt van... ik ga nu niet die vuile kilometers voor hem maken, want ik wil mezelf laten zien.
Nee, dat was het absolute tegenovergestelde. Ik was vaak een luxe knecht ook nog. Getuige mijn laatste 3 tours. 5, 6 en 7 heb ik echt veel geknecht voor de Mensch of en Rasmussen.
Ja.
Maar ook in andere koersen heb ik wel echt voor grote koersen waar ik zelf ook kon winnen, heb ik me wel echt volledig weggecijferd voor iemand die op dat moment net even iets beter was.
Ja.
Ik had er geen problemen mee.
Over Menschoff, we hebben de luisteraars een beetje van tevoren gevraagd. Wat wil je nog weten van Michael Boogt? En één luisteraar was zeer benieuwd naar... wat was jouw verhouding met Menschoff? Vond je het een toffe kerel of vond je het een...
Menschoff, die had ik wel graag. Ja, daar kon je wel mee lachen. Ja. Die had onwijs droge humor. Ja, hij zei nooit veel, maar als hij wat zei, dan was het grappig.
Ja?
Ja, en die kon echt heel droog uit de hoek komen. Echt heel bijzonder in één keer. Oh, Menschoff is er ook nog, weet je. En dat, ik kon daar wel mee lachen. Ik denk dat hij was nogmaals heel rustig. Maar ook als Menschoff zich goed voelde, dan begon hij wel wat... begon hij wat meer te praten. En het allergrappigste vond ik toch wel... We gingen altijd op het einde van het jaar gingen we op stap met heel de ploeg. En Menschoff natuurlijk een rust. Nou, die kon zuipen.
Ja.
Niet normaal. Zuipen. En dan zat hij te roken en te doen. En met zijn vrouwtje erbij. Dat was wel... dan zie je een jongen op een hele andere manier, weet je. Dan denk je, Menschoff, weet je. Dat
alleen maar wodka of wat zoopt hij?
Nou, wel zo echt sterke rommel, ja. Dan deed hij zijn naam wel... Of was het een echte Rus, ja. Dan was hij aan de wodka, ja. Was wel leuk, ja.
Was dat het ding dan binnen al het ploegen? Of was dat meer wat jullie misschien zelf bij de Rabobank... dat je met vrouwen en renners aan het einde van het seizoen... is dat echt een ding wat overal wel gebeurde?
Dat gebeurde overal wel. Ja, je bent zo uitgelaten. We hadden altijd 2 punten in het jaar. Dat was na het WK. Dus het wereldkampioenschap was ook einde seizoen. Ja, dan waren de vrouwen er niet altijd bij, maar dan gingen de renners gewoon op stap met de Nederlands ploeg. En op het einde van het jaar gingen we altijd met de hele ploeg, met de vrouwen. Die gingen dan gewoon mee. En dan gingen we, dan huurden ze een café af. Of we gingen gewoon een café binnen. En iedereen die zoop van ons, zeg maar. Ja. We hebben 1 keer, dat was wel leuk ook. Zaten we in Valkenburg en... zaten we in het casino van Valkenburg. Dat kregen we allemaal van het casino cadeau. Zo'n muntje van 5 euro of zo.
Drankje of iets.
Nou, dat mocht je dan inzetten.
Oh, ja.
Maar ja, wij waren allemaal gasten die goed verdienden. Weet ik het wat. Nou, ja, we hadden niet zo zin in het casino. Dus toen kwam ik met het idee. We pakken al die 5 eurotjes bij elkaar. En die zetten we op rood.
Ja.
En dan zien we het wel. Nou ja, toen hadden we rood. Dus ja, wel een zak geld. En toen zijn we gewoon een café ingegaan. En ik denk dat heel half Limburg van ons hebben lopen zuipen die avond. Want ja, we bestelden steeds... Dat was echt grappig. Steeds hetzelfde. Dus we kwamen daar binnen. Oké, die wou een wodkatje Red Bull. Die wou een biertje. Die wou een wijntje. Dus ja, scheven dat op. We waren natuurlijk met 40, 50 personen. Ja. En iedere keer... Als we een nieuw rondje bestelden, bestelden we hetzelfde. Maar ja, op een gegeven moment heb je zakken vol natuurlijk. Dus ja, er gingen hele bladen door het café heen met steeds hetzelfde drank. En ja, iedereen die daar stond. Als jij daar was geweest, denk je, jezus, er is een wijntje over. Dus dat
pakken we.
Nee, dat was altijd wel heel uitgelaten bij ons, ja. Het eindejaarsfeestje, ja.
Ook wel goed, even druk van de ketel afhalen.
Ja, ja, toch, ja. Ja, nee, dat moet wel. Want dat is dat zou niet goed zijn als je het allemaal op zou kroppen.
En met het Nederlands team was dat dan ook, want je hebt ook een keertje meegedaan aan de Olympische Spelen. Dat gaan we het ook nog zo eventjes over hebben, want dat is natuurlijk ook dit jaar. En ook iets waar wij altijd op vooruit blikken. Was dat dan anders, met ook met het elkaar gunnen en zo? Want ik snap, ook met financiële motieven zit je met zo'n, bij de Tour en zo. Deel je
iedereen
alles mee?
Kijkt naar de Spelen natuurlijk ook. Ja, dus het is ook nog een hele goede...
Ja, daar moesten wij echt als renners, zeker als je... Ja, daar maakten we echt hele goede afspraken. Dat was altijd wel, waren harde gesprekken op voorhand. En zeker, ik heb nog perioden meegemaakt dat je met z'n 12 reed op een WK.
Oei, ja.
En op een Spelen reden wij met 5. Maar ja, dan moet je echt zeker als je bij de favorieten hoort, ja, dan moet je wel financieel alles aftikken. Dus ja, dan moet je zeggen, oké, als ik win, kom te winnen, dan doe ik zoveel in de pot. Ja, dan deed je gewoon. En dan werd er een beetje gediscussieerd over de hoogte van dat bedrag. Want ja, dan moet je kijken, oké, wat brengt het mij op als ik Olympisch kampioen word of wereldkampioen? Gaat mijn contract omhoog? Dus dat ik word er financieel zo verwijzen van, maar ik moet wel die renners aan mij binden. Van
ja,
andere
je
ploegen.
Hebt wel nodig.
Ja, dus dat was altijd wel een dingetje. Het is, ik heb nooit hoeven betalen, want ik ben nooit wereldkampioen geweest. Nee. Maar je moest wel altijd...
Duidelijke afspraken.
Ja, er werden duidelijke afspraken gemaakt, ja. Ja,
ja, snap ik. Olympische Spelen, daar heb je waarschijnlijk ook wel het een en ander op voorbereid. Het parcours en dergelijke. Ik heb al gehoord dat het volgens mij wel
Ligt natuurlijk Mathieu van der Poel als gegoten. Of in ieder geval, hij heeft er ontzettend veel zin in.
Ja, wij ook, hè, om te kijken.
Ja, natuurlijk voor 4 jaar, of wat is het? 3 jaar geleden met Van der Poel was natuurlijk waardeloos. Daar kon hij niet zoveel aan doen. Maar wat verwacht jij van de Spelen? Zie je echt Van der Poel als topfavoriet? Of...
Ik vind dat heel moeilijk, omdat...
Soms rijden ook nog de Tour en...
Ja, maar ja, dat is...
Is vraag. Ja.
Ik zou wel de Tour rijden als ik hem was. Ik denk dat hij dat ook gaat doen als voorbereiding op. Maar het probleem nu met de Spelen is dat Nederland maar met 3 man mag starten. Ja. En dat is een drama. Als je een koers van 270 kilometer moet rijden, is dat echt lastig.
Ook voor Van der Poel?
Nou ja, de meeste ploegen hebben dat natuurlijk. Dus ook andere kopmannen zitten in hetzelfde schuitje, maar... Ja, er komt veel meer. Die koers gaat er alleen maar zwaarder door worden. Omdat je nog meer alleen moet oplossen. Je moet weer een hele andere. Of je nou met z'n 12 rijdt, waarvan je er 6 kan opofferen om de boel bij elkaar te houden. Of om jou in een goede positie te krijgen. Moet je er nu voor zorgen dat je zelf in een goede positie komt. Dus je krijgt een hele andere dynamiek in een koers. En hebben we nog niet vaker gezien dat je koers hebt waar je maar met 3 man start. Ik heb het nog nooit gezien trouwens.
Sommigen wel met 4, toch? Dacht ik.
Ja,
ik
toen
dacht
was ze spelen misschien met 4 in
de grootste
in
landen met 4. Alleen Nederland heeft het dan net niet goed gedaan in de kwalificatie en dergelijke. Dus die moeten nou met 3.
Ja.
Ja, dus dan kun je helemaal eigenlijk al een plan. En die moet,
ja,
dat
is
moet je
moeilijk. Dan
maken,
moet je maar. 1 plus dat je nog een tijdrijder mee moet nemen. Dus het is allemaal... eigenlijk is het heel raar bij de spelen voor wielrenners. Dat je moet... Je moet de tijdrijden meenemen, want je rijdt ook een tijdrit, maar die moet dan ook weer op de weg starten. Bijvoorbeeld toen ik de Spelen deed, hoefde
hockey
dat niet
terug
te... Jawel, om op hockey terug te komen, deden bij ons een hockey, maar nee. Ik moest naar de osteopaat of de manueel therapeut van de hockey, omdat hockey was medaillekandidaat. En ja, wij dan... Ik stond 2e in de wereldbeker, dus ik was echt wel favoriet voor de Spelen ook. Alleen hun berekenden dat anders. Dus wij hadden geen verzorgers mee, maar moesten we naar de hockey. Dus allemaal heel houtje-touwtje, zeg maar. Hè? En dat is nu ook met die regel van, oké, de tijdrijden moet ook de weg rijden. Dus je kan nooit helemaal goed voorbereid daarheen gaan zoals je zelf zou willen.
Ja.
Zou Nederland niet dan een bondje moeten sluiten met een outsider om... die toch geen kans maakt op plakken.
Ja, nou ja,
er zo 3 bij.
Ja. Nou ja, dat
denk
is,
je dat dat ook daadwerkelijk wel...
dat gaat wat zeker gebeuren, ja. Dat er is wielrennen wel de uitgelezen sport voor. Hè? Wielrennen is veel konkelen, bondjes, betalen. Ja, als jij in de koers komt...
Misschien een deal zelfs opzetten met de Belgen van... Hey, als Van der Poel wint ja. of Van Aert...
Van der Poel gaat daar ploeggenoten aan de start hebben.
Ja. Ja.
Kleinere landen misschien. Die
knechten.
Ja, die ik denk dat ze daar wel mee bezig zijn. Dat zie je op WK's dikwijls gebeuren. Hè? Dat er onderling... En dat kan ook zelfs in de koers nog gebeuren. Hè? Dat je...
Zijn daar regels over? Of is dat,
nee, zijn
of is dat dan binnen de ploeg financieel misschien makkelijk te regelen? Van hey, dat Van der Poel zegt...
Zo gaat dat.
We kunnen dat echt wel regelen.
Ja, dat is een man, een woord. Ja. Dat zijn geen contracten voor je.
Nee, dat wordt lastig.
Je doet niet onder de koers...
Nee. Maar kunnen we een envelopje?
Ja, maar dat is wel heel vervelend. Ik heb het wel eens gehad dat ik zit nog mijn geld te wachten van iemand. Ja?
Ja.
Dus ja, dat gebeurt wel eens, ja.
Ja, ja, dit is het moment om het te rivieren door wie...
Ja, dat kamerziend, hè. Zwitser, heb ik al vaker gezegd. Die werd wereldkampioen. En een week later kwam ik met hem voorop in Lombardije. En we waren 80 kilometer met z'n tweeën voorop. En dan maak je gewoon afspraken. Je koopt de koers niet, maar je maakt afspraken. Oké, degene die wint. We hebben zo lang met z'n tweeën gereden.
Ja, daar heb je degene die wint voor.
Degene die wint, die compenseert de nummer twee. En we rijden gewoon voor. We sprinten ervoor, maar degene die wint, die geeft nummer twee een bedrag.
Ja.
Maar dat heeft hij nooit gegeven. Ik werd tweede.
Wie was het? Ik stond tegen.
Kamerziend.
Kijk, nou, het zullen onze volgers even op afsturen. Ja.
Heel het internet komt erachteraan.
Ja, mooi. Wat nog één ding natuurlijk anders is op de Olympische Spelen en bij het WK is dat je zonder oortjes rijdt.
Ja.
Vind je dat iets toevoegen of zeg je lekker alles met oortjes of alles zonder oortjes?
Ja, persoonlijk, ik reed niet zo vaak met oortje. Ja, ik leem altijd uit. Maar dan reed mijn ploeggenoot wel mijn oortje. Dus als ik wat nodig had, kon ik wel gelijk reageren. Alleen ik vond het zelf vervelend, weet je. Dan de ploegleider die niks te doen hebt, die begint dan in één keer allemaal onzin te spuien. Dus daar werk je nerveus van. Maar in zijn soort is het wel beter hè, met de oortjes te rijden. Ik bedoel, het maakt het veiliger als je... Eerst je hand moet opsteken omdat je een bidon wil of lekker band hebt. En je moet naar achter en de ploegleider moet allerlei capriolen uithalen om daar te geraken. Als je het op voorhand al, of als je eerder krijgt te horen, kan je al naar voren rijden. En als je rennen dan van achter is, dan ben je er veel sneller. Dus ik vind het eigenlijk veiliger en beter voor de renners. Want het is wel een misvatting dat je hoort wel eens zeggen, door de oortjes bepalen de ploegleiders veel meer het koersverloop.
Maar... Ja, de hele tactiek wordt een beetje doodge... Ja. Dat gevoel...
Ik denk het
er is
niet,
veel
hoor,
meer kennis natuurlijk in het peloton.
Ik denk
dan
dat een
was.
Beetje overtrokken is. Want wij als ploegleider, ik ben ook ploegleider geweest. Ja, ik voelde de benen niet hè, van die jongens. Dus ik kon wel roepen. Maar een renner voelt de situatie veel beter aan in de koers. En terwijl, er komt ook nog eens bij dat het beeld altijd vertraagd is.
Ja.
Dus heel snel reageren kan je ook niet.
Voelde je ook aan, denk je, hoe renners waren? Want je ziet natuurlijk wel eens een blik dat je denkt, deze renner zit er helemaal doorheen, maar dan is dat helemaal niet wat lijkt, zeg maar.
Ja, dat kon je wel zien, ja. Soms zit je ook wel eens fout. Maar
ja, tuurlijk.
Je kon wel eens zien van, die zit niet zo lekker op zijn fiets.
Ja, en over die veiligheid dan. Je hebt natuurlijk nog tijden zonder helm gereden. Heb jij ooit in die periode je echt onveilig gevoeld op de fiets? Of is dat pas juist nu je misschien gewend bent om met helm te fietsen, dat je denkt van Jezus, als ik nu geen helm had, dan had ik me echt onveilig gevoeld?
Ja, was ik denk dat eigenlijk, ja. Want ik reed altijd zonder helm. Ja. Eigenlijk, zodra het kon, zet je dat ding af. Ja, dat behalve in de vlakke ritten, want dan ging het meer kwakken, gooien, trekken. Maar in de bergen, waar het eigenlijk veel gevaarlijker is met die afdalingen, deed ik nooit een helm op. De meeste renners niet, omdat het veel lekkerder is om zonder helm te rijden. Veel cooler en
eigenlijk toch, ik kan het me gewoon niet voorstellen.
Ik kan me echt niet voorstellen.
Maar ja, ook niet meer. Maar ik heel stiekem, mogen ze niet horen, maar ik had laatst nog een keer, toen was het heel koud en ik denk, ik doe gewoon lekker een muts op in plaats van een helm. Dus heb ik gewoon een mutsje opgezet en ik voelde me wel weer, het geeft ook een bepaalde vrijheid. Zo,
het raast wel lekker door je.
Ja. Maar het ziet er heel raar uit als je nu zonder helm rijdt en je kijkt in de etalage ruit. Ja. En je ziet jezelf zonder helm, dat klopt niet.
Nee. Klopt niet. Het is niet meer af.
Maar in onze tijd was het juist andersom. Ja. Dat hoorde ook bij het wielrennen, weet je. Je werd prof. Want bij de amateurs moest je met helm rijden, bij de beloftes. Maar dan werd je prof en dan mocht je zonder helm.
Ja, en was je zo goed, dan,
ja,
dan
was je cool. Dat, ja. Weet je, dan een zonnebrilletje in je haar. En allemaal moest ook een beetje esthetisch petje op. En weet je, het was ook een soort, het werd ook een soort lifestyle, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En aan veiligheid werd gewoon niet gedacht door de meesten.
Wat vind je van die nieuwe helmen van Jumbo-Visma? Of van Jumbo-Lisebike?
Ja, die zijn lelijk, man. Ja, ja. Maar dan moet je ze toch afschaffen?
Transformer.
Nou, ja, ik bedoel, als het rapper gaat, ja, moet je in je blote reet op een fiets stappen. Ja, als je weet dat het sneller gaat, dan zet je die helm op.
Ik vind het een beetje van het neemt een beetje van het wielrennen af, dat het allemaal technologisch of wetenschappelijk allemaal. Kijk, maak gewoon regels dat die helm niet zo mag zijn. Want het uiteindelijk draait om gewoon zo hard mogelijk fietsen. En niet wie, tenminste voor mij, ik vind al die
wetenschappen. Dat is een hele moeilijke. Hè? Want ja, want dan kan je ook zeggen, oké, de banden moeten anders. Ja. Of je probeert overal te zoeken van, oké, waar ben ik het snelste mee aan de finish? En als die helm een paar seconden sneller is,
dan zet je die op. Jumbo wel, maar het is gewoon, ik vind dat...
ik vind het ook lelijk. Ja.
Maar maak gewoon regels, is natuurlijk heel kort door de bocht. Die regels die worden altijd weer opgerekt en dan blijven ze nog steeds op hun manier weer die regels zo optimaal mogelijk
bespelen. Ze hebben niks mee gepresteerd. Dus
zou jij hem opzetten?
Ja, gelijk.
Als het sneller is dan...
Als ze zeggen van die helm is 5 of 10 seconden sneller, zeg ik dat ding
op. Kom hier met die helm.
Niet dat ik er blij mee zou zijn. Maar ik heb wel eens met een schaatspak gereden.
Het is toch ook wel een beetje gevoel? Want zeg maar, als je er niet lekker bij voelt, als ze zaten ook te zeiken over dat jasje van Pogacar die altijd open doet, dat het zoveel extra tijd kost. Maar als je als renner niet lekker voelt bij een helm of bij een...
Ja, dan dat... ik heb dat dus gehad met een schaatspak. Want toen had je in de jaren, eind de jaren 90, het was dan 98 in de Tour de France, die schaatsers die reden toen allemaal met van die strips op de pak. Ja. En die werden erop geplakt. Ja, dat was dan bij ons ook sneller natuurlijk. Dus ja, daar werd er zo'n schaatscoach overgevlogen. En dan hadden ze bij ons van de kledingsponsor zo'n schaatspak gemaakt. Dus ik stond in één keer aan het vertrek met een schaatspak. Ja, het zag er niet uit natuurlijk. Nee. Zo'n mutsje op. En dan die strips.
Ja, met dat mutsje ook op fietsen dan?
Ja, ja, ja. Dat was lelijk, hoor. Dat was echt niet normaal. En dan nog zo'n punthelm erbij. Dus, en ook een strip erop. En ik werd geloof ik 133ste in die proloog. Dus ik heb gelijk dat pak natuurlijk een sweep gegeven.
Dat denk ik ook van.
Maar er is natuurlijk wel een grens tussen van wat kan nog en waar voel je goed bij. Want als een renner niet lekker op zijn fiets zit vanwege een wc-pot die je op je hoofd hebt. Dan,
Duidelijk. Gaan we door. Ik heb hier nog wat leuke termpjes namelijk opgeschreven. Wat zijn jullie favoriete wielertermen? Ik ken natuurlijk het elastiek, hè? Dat soort dingen. Chas patat, hè?
Ja, dat is een van mijn favorietjes, de chasse patat. Ik geniet ontzettend als ik naar de tv kijk van wielertermen. Dus als jij of iemand anders, een andere commentator, van die termen gooit, ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Dus de chasse patat en de bus en kop over kop en zo. En als mensen gaan schreeuwen, ja, ik vind dat gewoon heerlijk. Maar ja, wat is jouw... Of heb jij niet dat je voor de tv zit en denkt van oké, ik ga nu even extra roepen?
Nee, want dat gaat ook vanzelf, hè. Ik bedoel, wij zaten aan tafel vroeger in de koers en dan zei ze, ja, dan kwamen die termen natuurlijk heel veel. Dus het is voor ons een soort tweede...
Jargon, ja.
Ja, het is gewoon een tweede taal. En wij begrijpen allemaal wat ermee bedoeld wordt. En het was ook makkelijk om bepaalde dingen aan te duiden. Van vandaag zat ik, ik heb een uur lang het gras lopen maaien, weet je. Maar als je dat zegt, jullie zullen misschien niet weten wat ik bedoel.
Ik heb geen idee.
Geen idee, maar het ging
niet
goed.
Je kan er iets bij voorstellen, als je ziet wel eens, als het, een waaier, weten jullie? Als je een waaiertje hebt zo, dit is de weg zo, dit is de weg. En de waaier is zo, tik, 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 tak. Ja. Dan zit hier alles op de kant.
Ja.
Maar als het groeit gras langs de kant natuurlijk. Dus de renners die op de kant zitten, die zijn het gras aan het maaien. Weet je? Die zitten helemaal. Die proberen nog uit de wind te rijden. Dus die voelen de hele tijd, zeker in Frankrijk, hier is het allemaal netjes gemaaid. Maar in Frankrijk heb je dat hoge gras langs de kant. Dan voel je dat gras tegen je benen.
Dat is waardeloos.
Dus dat zat er tussen je schoenen bijvoorbeeld ook wel. En dan zei ze, god, de hele dag gras zitten maaien. Weet je, zo. Maar dat werd niet bewust gezegd, maar dat werd gewoon echt zo tussen neus en lippen door. Zeg, dus dat is voor ons eigenlijk een soort tweede natuur
tweede
geworden.
Taal. Ja, ik vind het mooi maken.
Heb jij zelf wel eens echt... ik zei aan het begin van de uitzending... wij gingen in Frankrijk dan als we een moment hadden... als we in een supermarkt waren of weet ik veel wat... en niet konden kijken, zochten we een moment op. En ik weet nog dat wij toen de weier-etappe van... wat was het? Mollema en Laurens ten Dam.
Ja.
In één keer zagen van... Mollema pakt 2 minuten op Vroom, weet ik veel hoeveel het was. Maar... heb je wel eens zo gunstig of juist andersom ja, echt de boot gemist. Of
in de Mongolenwaaier gezeten.
In wat een is de Mongolenwaaier? Dat mag ik niet meer zeggen tegenwoordig.
Of zat je er altijd kort op en waren dit juist het moment waar je scherp was en die tijd kon pakken?
Bij mij gebeurde niet zo vaak inderdaad. Ik zat altijd wel in de goede waaier. Maar nu is Parijs-Nice bezig, het laatste weekend. En ik heb Parijs-Nice gewonnen door een coup. Meester set van een ploeggenoot van mij, die zei, we gaan het op de kant gooien. En toen zijn wij dus in de waaier weggereden. En reden met zowat de hele ploeg zaten we mee, met 7 man van de 8. En we bleven maar met 11 over. Er zaten nog 3 tegenstanders van bij. En ik won daardoor Parijs-Nice. Dus we reden echt weg bij de rest door echt waaier te doen. Maar ik heb in Tour 99, ja, kwam ik ten val. Maar dat was ook door een valpartij eigenlijk. Moest je door het water heen, zo'n Passage du Quai heette dat in Frankrijk. En dat was zo'n weg die met vloed in het water zit. En met de app is die weg vrij. Ik keerde eroverheen. Maar wij kwamen net nadat die weg vrij was. Was spekglad natuurlijk. Ja, toen viel ik en toen miste ik volledig de boot. En,
ook belachelijk.
We sloegen
daar zou ik wel heel boos om kunnen worden. Als je
dat was ik ook, ja.
Ja, dat snap ik wel. Lag,
denk ik, 60 man op de kloot.
Ja, jezus.
Ja. Ja. Maar echt door een fout. Dat ik echt zo door een coup van een andere ploeg. Ik liet me niet snel verrassen. Nee. En wij hadden natuurlijk als Nederlandse ploeg wel een eer hoog te houden. Want waaierijen is uitgevonden in Nederland.
Okay, ja.
Dus wij zijn er allemaal mee opgegroeid bij de jeugd. Dus het allereerste wat je leert is waaierijen. Wij werden niet snel verrast.
Ja, het meest frustrerende is wel, denk ik, als je een klassementsman bent voor in de bergen. En je zit niet mee in de voorste waaier.
Ja,
dan
echt erg.
Dan je helemaal op te vreten. Ja. Maar je kan niks.
Ja. Nee, en dat zijn vaak die lichte mannetjes. Ja. En dat is echt, die zie je echt spartelen zo. En dat was ook wel leuk om te zien.
Prachtig. Ja.
Maar wij hadden altijd wel een paar van die bonken in de ploeg. Want ik heb ook wel periodes gehad dat ik wat te licht was voor echt goed op het vlakke te kunnen koersen. Ja, dan had ik wel altijd iemand bij me die mij piloteerde. Die me gewoon naar voren reed. Als
62 kilo zag ik nog staan op het internet. Zo, dat
maar zo'n tijdje terug, hoor.
Ja, ik wou het zeggen. Is het nog,
dat is 15 kilo geleden. Ja, valt mij nog.
Ik moet zeggen, ik zie een paar voetballers af en toe op tv die net zijn gestopt.
Dat kan niet, hè?
Dan doe je het veel beter dan hen. Ja, dus dat is in ieder geval goed. Tour de France, ben je in bed? Eens? Oneens?
Nou ja, het is wel een uitdrukking die nog altijd staat als een huis. Ja, Tour is echt ieder moment dat je vrij hebt. Of vrij. Ieder moment dat je rust kan pakken, moet je rust pakken.
Ja.
Dat was 100 jaar geleden zo en dat is nog steeds zo. Ik denk dat staat als een Zwitsers uurwerk.
Maar ik vind het bizar. Ik vind het bizar dat ze nog steeds altijd met z'n tweeën op een kamer liggen. Ik bedoel,
volgens mij is dat nu wel wat minder, hoor. Sinds de corona denk ik dat ze allemaal wel. Meestal die grote ploegen liggen denk ik wel alleen. Maar ja, je bent ook afhankelijk van het aanbod, hè. Ik bedoel, je kan wel met tegenwoordig die ploegen worden ook steeds groter, hè. Er is er zijn diëtisten mee. Coaches. In mijn tijd had je 3 soigneurs en 3 mechaniekers en een dokter en een buschauffeur. En een paar ploegleiders. Maar nu zijn veel meer. Dus die hotels moeten dat wel kunnen bieden ook. Hè, in de kamer. Maar het is ook wel fijn, hoor. Om soms gewoon met z'n tweeën op kamer te liggen.
Kan nog een beetje lullen over.
Alleen.
Dat. En je hebt een bepaalde. Meestal lig je bij hetzelfde. Dus je hebt ook je bouwt een band op. Dus je weet ook wat je aan elkaar hebt. Dus het kan ook een soort rustgevend ding zijn.
Eigenlijk. Moet je niet snurken dan?
Nee.
Dan word je gek.
Ja, ik lag altijd met wening en die snurkte heel erg. Maar ik kon er op de een of andere manier, ik had wel een goede oordop in, dus ik hoorde hem niet. Maar
niemand wilde met wening.
Niemand kon met wening slapen, ik wel. Ik moest er altijd wel om lachen, want wening die kon ook slaapwandelen. Ja. En dan werd hij een beetje agressief soms. Dus die heb ik wel eens zo aan zijn been getrokken s'nachts. En die viel me aan, hè. Dus toen schrok ik wel. Dan moest ik hem echt wakker maken. Weet niet, man. Maar ik vond dat wel iets hebben, weet je. Zo, dan in één keer s'nachts iemand die aan de wandel ging of zo.
Als dan de volgende dag slecht ging, dan mocht Wening voor je uitrijden en mocht hij jou uit de wind houden.
Nee, maar dat weet je. Je moet ook nog wel een beetje lol hebben op een gegeven moment. Als het te strak wordt, weet je, als het allemaal te wordt, dan gaat de lol er ook vanaf.
Want wat vind je dan bijvoorbeeld als je het hebt over te strak? Ik heb wel eens gezien dat Kruiswijk dan op de gram zijn eten afweegt. Denk je van, dit gaat te ver? Of denk je van, als hij daar mentaal gewoon al is het een placebo, het idee heeft van dit is voor mij de perfecte voorbereiding, lekker doen.
Ja, nou ja, dat vooral. Je moet het vooral lekker doen. Maar ja. Ik heb ook zo'n jaar gehad dat ik echt heel erg op mijn eten lette. Dat echt alles, dat ik niet naar de brievenbus liep om de krant te pakken. Dan moest mijn vrouw dat doen. Want zei ik, nee, ik moet blijven liggen, want ik moet mijn benen sparen. En dat heb ik een jaar vol kunnen houden. En daarna dacht ik echt van, ja, dit is mentaal niet vol te houden. Ja. En het lijkt mij dus heel moeilijk. Maar ja, als jij de Tour ermee wint, maar het lijkt mij heel moeilijk om iedere keer met zo'n weegschaaltje te lopen. Alleen ja. Nu wordt het voor die mannen gedaan, hè.
Ja. Ja. Dus, je hebt een extra ja. bezigheid erbij, wat misschien nog ja. meer ook weer concentratie vergt. En kijk, in het begin, een beetje loslaten, denk ik.
Ja, in het begin, want ik ben ook ploegleider geweest, liepen ze bij ons ook met zo'n weegschaaltje. Nou, die gasten kwamen niet vooruit, dus denk nou, ik zal dat weegschaaltje lekker hier op het spoor gooien. Maar nu zijn er mensen die weten precies, oké, okay, Kruiswijk mag dit eten, dus die hoeft zelf niet te lopen met zijn weegschaal. Ja. Dan wordt het alweer een stuk makkelijker.
Ja.
Dus dat, maar ook daar, ja, dat zal het balanceren.
Ja. Je zei je liep niet voor de post dat jaar. Ik heb ook nog een klein filmpje ook van de luisteraars doorgestuurd gekregen. Dat je tegen de postbode aan het fietsen was. Heeft hij nog een contract gekregen? Of,
Nee, ik heb wel nog... want nu laatst was het volgens mij op tv bij Humberto. Volgens mij liet ze dat filmpje weer zien. Maar ik heb nog eens tegen die kerel... Toen was ik al 10 jaar gestopt of zo. Heb ik nog eens een keer tegen die kerel de Kouwberg opgesprint. Ja. Die gozer kan echt hard fietsen.
Ja?
Ja. Ja, die reed me er gewoon af nu. Hè. Maar ja, ik was niet getraind. Maar toen, moet wel eerlijk zeggen... Dat hij toen met een zo'n... Toen had je nog geen elektrische fiets, maar nee. Wel met zo'n dingetje reed.
Hij werd wel een klein beetje ondersteund dus.
Ja,
ja, maar dat was ook
en wij waren
eerlijk,
ook een beetje aan het dollen, hè. We waren ook aan het dollen.
Ja, dat zou ik ook maar zeggen.
Wij waren... dat jaar wonnen we trouwens de Amstel Gold Race met Erik Dekker. Maar wij waren op die dag aan het trainen. En we reden denk ik voor de derde of tweede keer de Kouwberg op. Dus ja, we zagen daar een postbode zo rijden. Dus ja, dan maak je een beetje dollen. En er was toevallig tv bij... Ja. Maar het is niet zo dat wij all-out Kouwberg opreden en dat de postbode ernaast
bleef. Nee,
we waren die man gewoon...
prachtig.
een beetje aan het... was voor ons een soort moment afleiding.
Ja,
leuk. Tijdens lange training.
Gewoon leuk.
Eentje voor de show notes, denk ik.
Ja, ja denk het ook.
Ja.
Wat wij ook altijd doen in onze afleveringen is een quizje. En dat leek ons leuk om nu eventjes te doen. Je hebt de knop misschien al zien staan.
Ja.
Nog niet?
Ja, ik heb hem wel zien staan. Inmiddels, ik wist niet dat het
voor
jullie was.
Ja, nee, die is van ons.
Ik ga er even goed voor zitten.
Ja, iedereen gaat
ik
voor
ook,
zitten.
Ik ook gelijk.
Niet verliezen hier.
Competitief. Gaan we beginnen met fragmentje 1. En dat is op 19 september 2020. Dit was echt een gevalletje van laten zien wie er nou echt het sterkst is. 1 minuut 21 en 1 minuut 56 zijn belangrijke...
Ja, ik denk dat ook
wel. 2020 zei je? Ja.
Ja,
ja dat was Van der Poel, denk ik. Die, of nee, september, dat is de klimtijdrit in Tour de France.
Ja.
Met Roglic en Pokey.
Zo.
Ja, wacht even, ik moest even schakelen.
Nee, goed hersteld. Ik wou je al bijna in de reden vallen. En,
Nee, hoeft niet. Er was Planche de Belfie.
Ja, inderdaad. Roglic tegen Pogacar. En Pogacar die hem gewoon wint.
Ja.
Eigenlijk de doorbraak, hè? Grote doorbraak, denk ik.
Ja. Je had al lekker gereden voor, maar dit was wel...
Was volgens mij ook door een waaieretappe juist die...
Nou, hij had pech gehad in
het begin, ja.
Een lekker band had hij gehad.
Oh, lekker was het. Ja.
Ja, want eigenlijk zonder dat mensen door hadden, was hij al heel de Tour misschien wel sterker. Alleen doordat hij daar tijd verloor en omdat het misschien niet een ploeg achter zich had, waardoor je dacht van, bij Roglic was het de hele tijd duidelijk van, dit is niet te verslaan en weet ik veel wat. Maar eigenlijk bleef Poggi de hele tijd bij.
Ja.
Nou, toen in één keer kwam daar de...
dat deden ze slim toen.
Dat was wel...
Tweede was die etappe?
Tom Dumoulin.
Heel goed.
Ja, want die zat helemaal stil. Ja, Tom Dumoulin zat toen nog...
die zei, dat kan
bij
niet.
De camera, dit kan niet, deze wattages zijn...
Er zit als een kolenboer op de fiets.
Die kan er ook wel wat van als het niet mee zit. Maar
die heeft wel, de halve marathon in 1 uur 10 gereden.
Ja, dat weet ik, ja.
Ik weet niet wat de streeftijd morgen wordt.
Nee, maar hij is ook een jaar of 15 jonger, denk ik.
Ja,
goed.
Niet meer is trouwens.
1-0, moet ik zeggen.
Ik heb nog twee kansen, Vincent.
Fragmentje 2. Ja, en Frans ook natuurlijk.
Ik kijk stiekem mee.
Ik denk, jullie zullen het wel... dat is een 1-2'tje.
Nee, we hebben meegeschreven
aan
het is niet doorgestoken kaart.
Alleen de eerste vraag en dan is het vertrouwen gewekt. En die andere twee...
Gaan we door. 10 juli 2011. Dit was het moment, de kopgroep kon eigenlijk niet worden achterhaald. En er waren zelfs kansen op een ritzegen.
Ik ga gokken, want ik moet eerder zijn dan Michael Bogert. Dus het is een kleine gok. Maar ik denk dat het Johnny Hoogerland in prikkeldraad is met Fletcher.
Ja, sterk.
Ja. Zo, ja. Nee, dit is een... laat je het toch goed zo.
Ja, daar ben ik blij mee. Ja, de ploeg auto.
Was Rabobank nog, want...
Nee, het was van Kansel.
Ja, die won de rit.
Nee,
die won de rit.
Oh, die won de rit. Ja. En, oh ja, die pakt. Ja, 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 ja.
Juan Antonio Fletcher, inderdaad. Die werd omvergetikt door een auto. Ja, ja. Verschrikkelijk voor.
Ook één voor in de show notes. Want als mensen dit niet hebben gezien, dit is. Nou, mooi wil ik niet zeggen. Nee, maar
het was naar.
Dit is wel een. Ja,
ja, dat was. Dus ook weer dus met die auto's en met die drukte en zo.
Ja, dat sloeg nergens op. Die auto die gewoon echt, echt Fletcher van de weg... die kon er niet langs, dat sloeg nergens op. Nee. Dat was echt een fout.
Ja, het blijft een lastige discussie wel. Want bijvoorbeeld, ze zeggen nu vaak... dan zet die dranghekken neer op die bergen. Maar daar zit ik wel ook... als je zo'n etappe ziet met die gekte op die bergen... en je ziet soort van zo'n waaier opengaan waar die fietsen doorheen... je ziet niet eens waar ze heen moeten, maar... Ja, dat is wel, maakt wel...
Tuurlijk, maar dat is veel minder, is de snelheid niet zo hoog. En daar, klopt. Relatief gezien gebeurt daar weinig. Ja, hè?
Meer irritaties van renners dat de mensen te laat weggaan.
Maar er gebeurt niet zoveel.
Dat is waar, dat is waar.
Er gebeurt wel heel veel met motoren, met ploegleiders die met de spiegel een renner raken.
Ik kan me wel mensen herinneren van Froome die de berg opliep. Dat was ook...
Ja, maar dat was net too much. Maar ja, dat was omdat alles naar beneden kwam, omdat ze niet konden finishen boven door de wind.
Een paar afleveringen geleden hadden we nog in de quiz het moment van... Omi Opie, de vrouw die...
Nou ja, dat sloeg dus wel nergens op.
Daar word je gewoon heel boos van.
Daar kun je bijna tegen doen ook.
Ja.
Wel heel spannend. Want het is nog één fragmentje.
Is er ook een bonusvraag?
Want, nou, Frans,
ik ga op de knop.
Als het 1-1-1 wordt, dat... je weet het niet. Maar ik ga beginnen. Dit is 29 juli 2012. En het was in de stromende regen. Armitstedt en Zabelenskaya hadden er mee te maken.
Dat is vrouwenwielrennen.
Bijnaam de kannibaal. Dit werd beslist in de sprint. En hiermee toonden zij dominantie op de baan, weg en in het veld.
Ja, dat is... hoe heet ze? Vos. En dat was de eerste keer de Tour in Parijs, denk ik... Die rit op de Champs-Élysées in de regen?
Nee, Vos Olympische
kampioen. In Londen. Ja, nee, dat
ik zat ook helemaal mis.
De naam Vos was wel goed.
Ik had Vos 2012, jongens. Dat is Londen. Dat weten jullie gelijk.
Londen is mij helemaal ontgaan. De hele, dat is, heb ik helemaal niet...
Ik heb ook die koers niet gezien.
Nee? Ik zat qua datum ook. Ik dacht, dit is de Tour. Maar ja, toen werd het dus... vrouwen, dus
ik dacht ook de vrouwentour, dat is misschien de eerste keer of zo. Ja, fout.
Toch de Olympische plak. Jullie hadden het kunnen weten, hè? Ja. Een show die richting de Olympische Spelen gaat.
Maar ja, ik zei wel Vos.
Ja, ik zei Vos.
Ik heb je nog wel een kwart puntje waard, hoor, dit.
ik vind het 1/8 puntje, maar dat is genoeg voor de overwinning. Dus,
ik ben het er niet mee eens, maar...
Nee?
Nou ja, we zullen het ermee moeten doen.
Gaan we door, toch een beetje richting het einde. En dan gaan we een beetje vooruitblikken. Vooral richting de eendagskoersen. Wou nog eventjes een rondje maken met de favorieten. Kleine voorspelling. En dan vooral, wie gaat er opvallen? Of is er iets... Kijk, we kunnen nu al allemaal zeggen van Aert, Pogi en Van der Poel... die gaan het goed doen in de koersen. Dat weten we al. Maar waar moeten we echt op letten? Is er eentje waarvan je nu al kan zeggen van... Kijk, dit kan nog wel eens
ik heb wel
iets leuks
een, ik denk, hè, het lijkt mij het wel een beetje een outsider, maar over de Spelen dan ga ik even Pidcock, die zijn goud prolongeert op het mountainbiken.
Oké.
Dus ik denk, die heeft daar de volle focus op en die gaat dan toch, nou ja, vorige keer was het deels een verrassing, maar ja, Van der Poel die viel natuurlijk, dus dat is een ander. Dat was daardoor misschien minder. Maar ik denk, die gaat misschien weer prolongeren, daar zie ik kansen. Maar dan zie ik wel dat Van der Poel het op de weg gaat rechtzetten.
Oké.
Dus dat is mijn. Ik heb er van tevoren een beetje over nagedacht. Dus dit zie ik gebeuren. Dus en dan zou ik voor tekenen, laat ik het zo zeggen. Ik zou het mooi vinden als de Terrier gewoon weer in het mountainbiken zijn goud pakt. En, Van der Poel op de weg goud. Dan heeft hij bijna echt alles gewonnen.
Ja.
Dus,
nee, eens mooi, ik hoop het. Gaan we het rondje rond, Titus?
Ik, qua eendagskoersen, hij werd net al heel even aangehaald, Pedersen. Die denk ik dat hij gaat verrassen. Dat wordt vaak onderbelicht. Maar toch al best wel wat grote dingen gewonnen. Dus ik verwacht dat hij met de monumenten vandoor gaat. Dat is de eerste. En voor mijn tweede wildpick is dat Roglic de Tour gaat winnen. Ik denk toch nu in een nieuw team zit. Die kan wel eens hoog gaan gooien. Dus dat zijn mijn voorspellingen.
Michael?
Goh, ja, ik ben heel slecht in voorspellen.
Je moet er dus niet naar luisteren. Dus
of een talentje naar. Iets kan winnen of iets ergens.
Nou, talentje. Er zijn momenteel twee Belgen echt heel goed aan het rijden. Van Eetveld en Van Geels. Ja. Die echt, echt sterk rijden. Dus daar verwacht ik wel wat van. Maar ja, dat is nou niet gelijk voor het eendagswerk. Ik denk die jongen die gisteren in Parijs-Nice rit won. Skjelm Mose. Dat hij wel spel gaat winnen. Ik verwacht dat Van Aert Olympisch kampioen tijdrijder wordt. Want die gaat de Tour niet rijden. Die gaat Giro doen. Die gaat zich volledig focussen op die tijdrit, denk ik. Waar die hoge oog gaat scoren. Ja, de wegkoers, roulette gewoon. Dus dat brand ik mijn vingers niet aan. En ik verwacht... ik denk dat Van der Poel niet zo dominant gaat zijn in San Remo als afgelopen jaar. Ik ga mee met Pedersen. Die gaat een monumentje winnen. En... Kijk. Pogacar San Remo, denk ik.
Oké. Okay. Ik ben benieuwd.
Ik hoop nog een beetje op Van Baarden. Die een keertje nog eventjes iets wint. Zou ik leuk vinden.
Okay.
Of een keertje verrast.
Nou, dat zou dat wel heel leuk zijn, ja. Ja. Dus, ik ben altijd wel fan van Van Baarden.
Ik ook. Weet ook niet hoe het komt.
Nou ja, zo heeft Niki Terpstra toch ook Parijs-Roubaix een keer redelijk verrassend op zijn naam geschreven. Dus who knows?
Ja.
Je weet het
er
niet.
Zijn altijd verrassingen. Ik
precies.
Bedoel, het is,
verrassingen zijn ook altijd mooi. Dus,
ja, gaan we door toch richting de afsluiting. Als ik allemaal niks ben vergeten. Zo te zien niet.
Ja, dus, we moeten nog heel even onze professionals, denk ik,
dat klopt, ja.
Bedanken.
Ja, Frans? Wij hebben wat leuks bedacht voor de professionals van de show. We gaan namelijk een mok onder jullie verloten. Gesigneerd, hè? Mocht dat oké zijn door iemand minder dan Michael Bogert. Dus nou ja, die mok die gaat onder jullie verloot worden. Dus we gaan het zien voor wie die wordt. Maar dus dat.
Mooi. Afsluiter. We hebben het er al over gehad. Eigenlijk jouw mooiste overwinning. De koninginnen-etappe. We wouden vragen of dat je nog even kort kon beschrijven die dag, hoe dat is gegaan. Daarna nemen we afscheid van de luisteraars en dan komt het commentaar als afsluiter. Dus
neem ons mee. Ik was al heel goed in die tour de laatste week en ik had de dag ervoor het geprobeerd. Alleen kon ik niet in de goede vlucht zitten. Dus dit was mijn laatste kans, want het was echt een zware rit. Dus ik voelde mijn beentjes. Dus ik zat echt te wachten tot er werd aangevallen op de Calibier. En dat gebeurde. Ik sprong gelijk mee en ik ben... er zaten eigenlijk te veel goede renners mee voor het klassement. Dus Armstrong ging rijden met zijn ploeg. Dus dat was niet helemaal in mijn straatje. Waardoor ik op de Telegraaf eigenlijk een alles of niks poging deed om toch nog voor het peloton uit te blijven. Dat lukte. Toen had ik wel wat geluk. Ik kreeg drie sprinters mee. Die reden voor het groen. O'Grady, Hunter en Fagnini. En die reden zo verschrikkelijk hard naar beneden. De Telegraaf naar beneden, dat ik echt alle zeilen bij moest zetten om bij die man in het wiel te blijven. En dat lukte natuurlijk. En die gingen vol voor die tussensprint. En die reden me eigenlijk in een free ride naar de Madeleine toe. En daar liet die mannen staan en ben ik aan de solo begonnen. Madeleine reed ik heel goed op. Lekker in de trance, was allemaal lekker. En naar beneden, dal ging ook allemaal prima. Beetje vals plat, maar op La Plagne voelde ik toch wel mijn beentjes.
Ja.
Werd het wat lastiger, werd het knokken, vechten en... Ja, op 5 kilometer van de finish was de Olympische... Jullie hebben het over de Spelen gehad, maar dat was de Olympische bobsleebaan van 1992. Spelen in Albertville. En het bobslee was op La Plagne. En ik had die rit verkend en ik wist, oké, op 5 kilometer zit de bobbaan. Die zal ik liggen. Daar gaat het van 10% even naar 6%. Weet je, dus dat voelt als je bergop rijdt, voelt dat als...
Naar beneden bijna.
En ik had echt een slecht moment. En ik zag die bobbaan liggen. En ik denk, oh, gelukkig. En op dat moment kon ik twee tanden bijschakelen. En kwam ik weer een beetje in de flow. En het einde is bekend. Won ik de rit. Ja.
Mooi. Mooie afsluiter. Luisteraars ook allemaal heel erg bedankt. Maar met name voor deze aflevering. Michael, hartstikke
graag
bedankt.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Tabee.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hij kan niet meer gaan vliegen en Bogert zal niet meer in zijn... Kom op, Mike. Je maakt hem af. Je maakt de etappe af in grootse vorm. En het feit dat je hier inleverde, dat is je helemaal vergeven. Je hebt een fantastische etappe gereden.
Het is een allermooiste zegen.
Prachtig om naar te kijken. Hè?
Ja.
Kijk eens. Dit is lachen. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja. Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Madeleine en heeft een fantastische solo afgeleverd. Het doet ons denken aan Teunissen van 89. De grote Alpenetappe wordt gewonnen door een jongen van het vlakke land. Gewoon een jongen uit Den Haag die dan weliswaar in België woont. In de schaduw van Leipheimer mocht hij in de Tour rijden en hij geniet ten volle. En wij genieten met hem mee. Heerlijke overwinning. Proficiat.